Welkom in Studio Baard. Ik ben Remy.
En ik ben Mavis.
En dit is deel 1 van aflevering 6 van seizoen 4 met Kirsten de Koning.
Ja, en Kirsten is wat je noemt veelzijdig.
Oké, hoe bedoel je dat?
Nou, met theater heb je allerlei vlakken.
Ja.
Op het podium, naast het podium, achter, onder, op, weet ik het wat.
Kirsten weet is allemaal.
Oh. Weet je alles van.
Oké, nou laten we maar beginnen dan. Kirsten, welkom in Studio Baard.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Zeker.
En volgens mij, als ik zo de binnenkomst zag, Mavis, kennen jullie elkaar al enige tijd?
Ja, wij... Nou, jij zei net 8 jaar.
Ja.
8 jaar geleden speelden wij in Legally Blond.
Ja, ja.
En daarna nog 3 Musketeers.
3 Musketeers.
En toen...
Toen niks meer.
Toen niks.
Toen dat het wordt weer zwarte tijd. Gat. Ja. Ja, dat wordt dus een keer tijd.
Wauw. Dus, oké. Maar Kirsten, voordat we die verhalen straks ook nog gaan passeren, ben ik heel benieuwd, waar begon jouw theaterleven? Wat zijn jouw eerste herinneringen van theater?
Oh, het echte theater. Nou ja, niet het grotere met licht en podium en alles. Kleiner
hoe mooier.
Ja, hoe kleiner hoe mooier. Nou, dan ga ik echt klein beginnen. Ik was 4 jaar oud.
Ja.
En mijn broer zong in het kinderkoor van de kerk.
Oké. Okay.
En dat was mijn grote droom. Ik was 4 jaar, ik wilde daar ook zingen.
Hij stond daar, jij wilde dat ook.
Ik wilde dat ook. En de regels waren toen van je mag pas beginnen daar als je in groep 3 zit. Dus als je 6 bent, want dan kun je lezen.
Ah.
Maakt het een stuk makkelijker.
Ja.
En voor mij werd een uitzondering gemaakt, omdat ik het zo ontzettend graag wilde. En bij dat kinderkoor hoorde ook met kerst het kerstspel.
Oké. Okay.
En de eerste ervaring met theater was herdertje nummer 3. En de tekst was... Jezus is geboren. Kom, laten we hem gaan zoeken.
Belangrijk.
En toen liep ik met mijn knuffelschaap onder mijn arm door de kerk heen. Nou, daar is het theater geboren.
Ja, nou ja, dat is inderdaad klein, maar precies hetgeen waar het dan begint.
Ja.
De passie van ik wil daar ook staan.
Ja.
Of de interesse van ik wil daar ook staan. En was het op dat moment, voelde het al als meer? Of was het gewoon, nou, dit is leuk, dit is wat ik wil?
Nee, ik vond het wonderbaarlijk, zeg maar, wat er werd gedaan. En ik had het al een paar keer gezien. En ik ben heel muzikaal opgevoed. Mijn hele familie is vrij muzikaal. Mijn vader speelde het gitaar en piano, accordeon. Dus bij ons in huis is het nooit stil.
Zo.
En dat heb ik zelf ook gewoon allemaal meegekregen. Dus muziek zat er altijd al heel erg in. En,
ben je ook muziek gaan spelen dan al?
Ja, ja, ik ben in groep 3 begonnen met blokfluiten. En daarna ben ik saxofoon gaan spelen, trompet. En nog wat side dingetjes, weet je wel. Ik weet mijn weg op met een rechterhandje op een piano. Ik heb nog een dwarsluit liggen. Weet je, allemaal van die dingetjes waarvan je denkt van... Oh ja, dat is ook ontzettend leuk om te doen. Maar het blijft er wel een beetje behangen dat je er heel hard voor moet oefenen.
Ja, het zijn niet instrumenten die het makkelijkste aan te leren zijn.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Dus de wil is er wel, maar... tijd en hoe noem je dat? Consistentie om te oefenen.
Maar bij jou was dus de blokfluit het eerste instrument wat je leerde?
Ja.
Waarom denk jij dat blokfluit vaak het eerste instrument is?
Omdat het relatief gemakkelijk is om er geluid uit te krijgen. Mm-hmm. En
er zitten maar 5 gaatjes op of zo. 7? 8?
Toch? 1, 2, 3? 7.
7.
7. 7. Ja, gaatjes. En 8 eentje op de achterkant. Dus 8. Ja,
waar de lucht uit blijft komen.
Ja.
Ja, nou,
en aan de voorkant waar je vinger niet op moet leggen. Ja. En waar je inblaast. Oké, okay, nou goed.
Ja, nou, goed. Nee, het is een relatief gemakkelijk instrument om te bespelen. En het is een goede manier om noten te leren lezen. En voor mij was het al duidelijk, want ik wilde ook al vanaf heel jongs af aan. Ik heb ooit iemand gezien met een saxofoon. En toen zei ik, mama, dat wil ik ook. En toen zei ze, nou, dan ga je eerst maar eens muziek leren maken en noten leren lezen en groter worden. Want die saxofoon is veel te groot voor je.
Ja. Maar de motivatie blokfluit heeft jou wel verder gebracht.
Ja, nou, de motivatie was, ik wil die saxofoon hebben.
Precies, ja.
En dat ik daar dan eerst blokfluit voor moest leren spelen, dat moest dan maar. Dat was de eerste hindernis om te nemen.
Duidelijk.
Dat ik bij dat grote glimmende, zoals we zeggen, die kwelpepen, zeg maar, terecht kwam.
Oké. Interessant. En na de voorstelling in de kerk, of de spelen in de kerk, wat heb je daarna qua theater, qua spel aangepakt?
Ik zeg altijd het hele leven is een spel.
Ja.
Nee, gekheid. Ik heb eigenlijk in mijn jonge jaren, jongens, ik word oud, eigenlijk vrij weinig met theater gedaan. Want ja, bij ons op school, op de basisschool, werd eigenlijk niet zoveel aan gedaan. We hebben natuurlijk wel de groep 8 musical gedaan.
Welke heb je gedaan?
Hoera, we zijn gestrand.
Dat is wel een bekende titel. Ik heb hem niet zelf gespeeld, maar het is wel een bekende titel.
Ja, en ik was Tracy, de Amerikaanse au pair. Ja, I was amazing.
Vast voor mensen bekend, die rollen. Ik vind de grap altijd met schoolmusicals nog steeds, dat er alsof er maar 10 zijn.
Ja, je ziet heel vaak dezelfde terugkomen.
Toch? Als je in een groep zegt, ik heb deze gedaan, dat is dan dat wel iemand die zegt, oh ja, die heb ik ook gedaan.
Ja.
Ja, maar ja, het is natuurlijk steeds weer een nieuwe klas, dus... Ja, maar kijk, als je bij een musicalvereniging zit, kan je niet elke keer dezelfde gaan doen. Nee. Maar bij een school, ja, waarom niet? Een paar jaar later pakken we die
weer. Maar het zijn stukken die ook van buiten de school, zeg maar, ingekocht worden. Gewoon bij uitgever en winkel, weet ik veel.
Ja.
En volgens mij, ja, het lijkt alsof er dan of heel weinig zijn, of er zijn er maar een paar die leuk lezen.
Ja.
Of voor het aantal leerlingen, ik weet het niet.
Ja, maar dan moet je natuurlijk inkopen. Zoals je er helemaal een paar op liggen. Maar ja, school.
Nou, dat denk ik inderdaad
die
wel.
Die denkt dan gewoon, nou, ik heb deze nog, die was 4 jaar geleden ook leuk. Laten we die nog een keer doen.
Ja, zou ik ook
ja, kunnen. Ja, ik weet niet. Nou, misschien is het... Ik denk wel dat het tegenwoordig... dat er veel meer in omloop is, zeg maar. Als je nu op een schoolmusical gaat zoeken...
Dat heb ik
wel
denk het wel.
De grote namen componeren ook voor schoolmusicals.
Ja, oké. Okay.
En ja, ik weet niet hoe dat bijna 30 jaar geleden was. Dus ik deed wel, zeg maar, de groep 8 musical... En toen ging ik naar de middelbare school. En daar, ja, voor mijn focus is eigenlijk altijd op muziek geweest.
Oké. Okay.
Ik zong, ik speelde saxofoon.
Waar zong je?
In de schoolband.
Oké, okay, ja.
Ja, dat was gelijk, dat wilde ik. En we hadden dan, ik zat in Voorburg op school. En er was tussen 4 middelbare scholen ieder jaar een soort van muziekconcours.
Mm-hmm.
Of ja, muziekwedstrijd.
Ik krijg helemaal beelden van Glee.
Glee, maar dan zeg maar 10 niveautjes lager of zo.
Hoor. Oh, nou.
Nee, het was geen Glee Club of zo. Maar we hadden wel... bij ons op school was het bandjescircuit was best wel groot. En ik weet ook dat ik dat eerste jaar... weet je, ik heb 1 keer mijn strot opengetrokken. En toen wilden zelfs de 6 VWO'ers met me spelen. Dus dat was heel erg tof. En ik heb 4 keer meegedaan met die scholen. Dat kampioenschap. Nooit gewonnen overigens.
Oh.
Nog steeds verbaasd over. 1 grote vriendje politiek. Nee, gekkigheid. maar wel echt heel veel toffe dingen gedaan. En ook mooie dingen zelf gemaakt met elkaar. Voor mij was het... het stukje muziek was altijd echt wel de nummer 1. Vooral het zingen.
Mm-hmm.
En... toen ik in de 4e zat van de HAVO, toen kwam er ineens zeg maar bij ons ook echt schooltoneel. Dat was er wel een beetje, maar dat was toch een beetje voor de intimie, om het zo maar te zeggen.
Was niet voor iedereen zomaar?
Nee, het was niet voor iedereen. Je kwam er echt niet zomaar tussen. Huh. En ik zat op school met mensen die dan zeg maar bij Rabarber zaten en in de appel speelden en allemaal toffe dingen deden. En toen dacht ik, dat kan ik helemaal niet. Dat is helemaal niet mijn ding. En toen werd ik gevraagd of ik ook mee wilde doen met dat ik zeg maar in dat stuk in 4 HAVO. En dat heb ik toen gedaan. En dat is eigenlijk een soort van mix tussen Grease en hoe heet dat ook weer? Breakfast Club.
Oké. Okay.
En nog iets, maar ik durf niet meer helemaal te zeggen wat het nou precies was. En daarin speelden we ook allemaal gewoon een soort van eigen rolletje. En dat vond ik eigenlijk super tof. En...
Want daar kwam het meer samen. Dus de muziek,
ja,
de zang,
ja,
toen, en spel
en dat
erbij.
Is eigenlijk de eerste keer voor mij dat ik dacht van... Oh, hey, dit is eigenlijk ook best wel tof. Dat heb ik nog nooit gedaan. Want hoewel ik wel heel muzikaal ben opgevoed... ben ik cultureel wat minder opgevoed zeg maar van huis uit. Weet je? Er was altijd wel muziek, maar we gingen bijvoorbeeld niet naar... We gingen wel eens naar museum, maar niet naar theater of naar voorstellingen of wat dan ook. En niet dat ik dan zo ontzettend verschrikkelijk veel gemist heb in je jeugd hoor, helemaal niet. Maar dus dat was minder. Dus ik heb op een gegeven moment echt wel dingen nieuw geleerd. Hè, van wauw, dit
wat je,
is
wat
dus
je
ook...
zei net, dat je met de bandjes in de eerste jaren, dat je ook dingen maakte.
Ja.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Maakten jullie zelf muziek of maakten jullie de shows meer aan elkaar?
Ja,
of?
Ja, meer de shows aan elkaar en eigenlijk met elkaar om tafel gaan zitten van... hey, hoe kunnen we nou van dit nummer iets anders maken dan alleen maar het origineel.
Juist.
Dus ja, met allemaal eigen inbreng er echt iets unieks van maken.
Echt de creatieve kant op zoeken.
Ja, ja.
En wat heb jij er zelf toen in aangebracht, wat je bij is gebleven?
Ja, poeh.
Of waren het zoveel kleine details?
Nou, weet je, we hebben bijvoorbeeld, en dat vind ik nog steeds fantastisch, we hebben uit Carmen hebben we een nummer gebruikt van... En dat werd dus zeg maar zowel klassiek als in pop, als in een onwijze, zeg maar Whitney Houston belter,
ja.
Werd dat uitgevoerd. En dat
gewoon
ging
hetzelfde
zo,
stukje
gewoon
op
hetzelfde
zoveel
liedje
variaties.
In vier variaties. En dat was ook heel tof, want wij deden het dan, weet je, we hadden dan één iemand die deed dat echt op zijn Whitney's.
Ja.
En wij deden het met z'n vieren als een soort van girlband.
Ja.
En weer een ander deed dan het klassieke gedeelte. En ja, dat zijn echt dingen. Ik weet nog, ik was een brugpieper en ik zag meiden uit 4 en 5 HAVO en die zag ik zingen. En ik dacht alleen maar, ik wil echt zijn zoals jou. Ja, dus en op een gegeven moment ja, was de verschuiving vond een beetje plaats, zeg maar, dat de eindexaminaten, de eindexamenkandidaten van school gingen. En toen was er ineens ruimte voor ja, de jonge garde die
mensen
het mocht op gaan nemen. En ik denk dat ik zonder te liegen meer tijd op het podium in de Ouda en in het muzieklokaal heb doorgebracht en in welk ander lokaal in mijn vijfjarige HAVO-tijd. Ja.
Ja. En hoe kreeg je dat dan voor elkaar? Was dat omdat dan met projecten gewerkt werd? Of?
Ja, nee, dat was nee, maar we moeten oefenen voor dit of dat. Of we hebben dan en dan optreden. Nee, we doen een lusconcert. En dan, ja.
Zo kregen jullie dat gewoon
en
voor elkaar.
En we kregen het voor elkaar. Ja. En op een gegeven moment was ik zelfs degene die de sleutel had van het muzieklokaal. Weet je, de conciërge, weet je, hou jij die sleutel maar bij je? Want ik heb er helemaal geen zin in iedere dag.
Blijf bezig,
heen en weer lopen. Dus, nee, ik denk alleen maar terug aan die tijd. Ik denk, jeetje, wat een vrijheid. En wat heb ik een hoop lol gemaakt in die tijd qua muziek. En met ontdekken van... Wat vind je leuk en wat voor muziek zing je graag?
Want je zei je hebt de eerste voorstelling meegedaan toen je erbij werd gevraagd.
Ja.
Hoeveel heb je daarna nog kunnen maken dan?
Nou, dat is de enige.
Ja,
op de middelbare school.
Vier HAVO,
ja, daarna was het eindexamentijd, dus ging dat niet meer lukken. En daarna ben ik de PABO gaan doen. Nou ja, dat is één grote toneel.
Ja.
Dus ja, je staat voor de klas en dat is. Ja.
Die horen we vaker, ja.
Ja. Het is de hele dag alsof je een show zit op te voeren.
Maar dan heb je de opleiding, dus je hebt de PABO ook gedaan. Ja. Heb je ook voor de klas gestaan?
Ja, 18 jaar.
En hoe heb je dat ervaren dan vanaf het begin dat je echt voor je eigen klas stond?
Nou, ik weet wel dat ik dacht van...
Zag je het ook als toneelspelen? Of was
nou,
het meer...
Nou, soms wel. Dat je moet echt op een gegeven moment echt wel al je truc uit de kast trekken om ze erbij te houden of ze... om ze wat te leren.
Ja.
Welke leeftijd heb je een beetje lesgegeven?
Het meeste, zeg maar, groep 4, 5, 6. Dus zeg maar 7 tot 10.
En dat zong je dan ook veel?
Nou, eigenlijk niet.
Oh.
Nee. Dat is, ja, dat klinkt wel stom. Maar ik ben in die zin qua muziek heel perfectionistisch.
Mm-hmm.
En vind het heel moeilijk. En dat, ja, ik zeg altijd met knutselen ook. Dat vind ik superleuk om te doen, maar niet met kinderen. Ik parkeerde zeg maar, knutselen altijd bij mijn duo-collega. Van dat kan wel mooi op jouw dag. Dan doe ik dit wel.
Ga ik wel rekenen gewoon.
Ja, dan doe ik gewoon wel rekenen. Of dan pak ik dat extra uurtje wel op. Geen probleem. En dat is met muziek eigenlijk ook zo. En ik denk dat als je heel muzikaal bent opgevoed. En heel veel, ik besteed echt heel veel uren per week nog steeds aan muziek.
Ja.
Dat het heel moeilijk is om met personen of met kinderen te werken die niet zo goed kunnen.
Het is meer een discipline, denk ik ook, die je hebt bijgekregen, zeg maar.
Ja.
Want dat is in muziek natuurlijk wel heel hard nodig,
ja.
Die discipline.
Ja.
Maar die heb je, dan vroeg ik het in het begin, die heb je al eigenlijk laten zien door gewoon ook heel devoted op blokfluit te zitten.
Ja.
Want
ja.
Toen ik wilde drummen, vroeger, toen ik 4 was, toen moest ik op blokfluit.
Ja.
Nou, toen zat ik niet aan de blokfluit. Toen zat ik heel even aan...
Ja, met die blokfluit kun je ook prima
timmen. Nou ja, ik zat aan het keyboard. Ja. Toen mocht ik... Het was bij mijn nicht, deden we die lessen. Die gaf al die buurtkindertjes les. Dus, maar ik zat op een gegeven moment aan het keyboard. Of aan het orgel was het in dit geval. Speelde ik dan de noten die gespeeld moesten worden. En op een gegeven moment was ik er klaar mee. En toen dachten mijn ouders, yes, geen drumstel.
Ja. Nee, nee.
Dat je dan ook vraagt, mag ik nog een tweede blokfluit erbij?
Ja, ja.
Om mee te gaan drummen.
Zo leuk, maar er twee. Ja, precies. Nee, maar kijk, voor mij was dat een logische stap, zeg maar. Om eerst blokfluit te leren spelen en daarna saxofoon. Ook omdat simpelweg die saxofoon veel te groot was. En toen ik op mijn
acht
of negende begon.
Een blaasinstrument natuurlijk.
Ja, dus daarom. Dus het is op zich heel logisch. Dan, ja. En op zich de grepen zijn redelijk gelijk. Maar want toen ik begon met saxofoon spelen, toen ik denk 8 of 9 was... En een saxofoon heeft octaafkleppen die dan zeg maar tegen het stukje tussen je duim en je wijsvinger in zitten. Waardoor je dat ook mee indrukt om hogere tonen te krijgen. En toen ik net begon, zat ik constant aan die octaafkleppen. En dat piepte dat ding aan alle kanten. Omdat mijn handen gewoon te klein waren om het te kunnen bespelen.
Hebben ze dan geen saxofoons voor kleine kindjes eigenlijk?
Nou, bij de vereniging waar ik leerde spelen dus niet. Ja, je hebt wel kleinere instrumenten. Maar ja, op dat moment was het gewoon hier heb je een altsax en een prettige wedstrijd ermee.
Ja. Dat is net als kinderen met gitaar, dat ze heel grote grepen moeten maken om die hals
Ja, en die instrumenten heb je natuurlijk wel. Je hebt een 3/4, net als met viool heb je natuurlijk ook halve viooltjes.
Maar uiteindelijk moet je dan ergens de overstap maken naar de grote. Dus het is maar net wat handig
ja,
is.
Ja, precies.
Maar wat ik bedoel te zeggen, zeg maar, die niet alleen de toewijding, maar dus ook de discipline die je hebt meegekregen. Daar komt ook natuurlijk een beetje perfectionisme bij, kan ik me voorstellen.
Ja, nou ja, ik zeg altijd, of het perfectionisme is, weet ik niet. Maar ik wil het wel graag. Het hoeft bij mij niet perfect, maar ik wil wel dat het goed is.
Ja, precies.
En ik denk dat dat twee hele verschillende dingen zijn. Want ik kan een prima show doen of een optreden. En dat ik denk van, nou weet je, dit was gewoon helemaal dikke prima. Mm. En ik kan een lied gezongen hebben dat ik denk van, nou meid, wat je hier hebt staan doen? Geen idee. Maar ze vonden het blijkbaar prachtig, maar ik vond er geen reet aan.
Nee.
Nee, dus weet je.
Maar zou je dan de neiging hebben, wat je zei net, dat je met de kinderen niet snel bent gaan knutselen? Dat als je ze dan kleien dat je, of boetseren, dat je dan wil helpen? Dat
ja,
je dan
denkt, ja, nee, verschrikkelijk.
Nee, het hoofd zit niet.
Dat het in mijn hoofd niet klopt dat een kind dan zeg maar niet precies het voorbeeld namaakt. Ik ga compleet in de error daarvan. En dat is echt een serieus probleem.
Ja.
Dus om zeg maar behoud van zowel de kinderen als mijn eigen mentale gezondheid, zeg maar.
Ja, dat is een hele goede eigenkennis.
Nee, maar ja, ik kan er heel erg geïrriteerd van raken als het dan niet lukt of als ze dan niet doen wat ik vraag. En dan denk ik van, zo moeilijk is het niet!
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is wel, voor mij is het niet moeilijk.
Nou ja, dat is gedrevenheid, denk ik dan.
Ja, er zit heel erg veel gedrevenheid in. En wat voor mij, weet je, ik weet mijn grote sprong, mijn allereerste repetitie bij Spot, toen kreeg ik 6-stemmige muziek voor mijn neus. Ja, ik kan het lezen, dat is niet moeilijk. En op een gegeven moment vraagt iemand wat. En dat ik ook zei, maar dat staat er toch?
Ja.
En toen werd gezegd, niet iedereen leest hier bladmuziek. En dat ik stond van, oh, sorry.
Kan ik me goed voorstellen. Ja.
Het was niet erop bedoeld.
Ja.
Dus dat is het. Wat kijk, voor mij is notenschrift en muziek maken is voor mij gewoon een tweede taal.
Ja.
Weet je?
Maar ja, je hebt het al van jongs af
aan. Ik doe het al vanaf mijn vierde.
Ja, precies.
Ja, dus ik weet niet beter.
Ik moet het nu nog steeds leren. Dus het wordt niet makkelijker in ieder geval. Maar je hebt, dus je geeft al 18 jaar les. Je geeft nog steeds les.
Nee,
je bent gestopt met lesgeven. Dus je hebt 18 jaar les gegeven.
Ja.
Heb je in de jaren dan daarnaast hobbymatig of semi-professioneel nog dan dingen gedaan met muziek of theater?
Wel heel veel muziek.
Ja.
Ik heb zeg maar vanuit mijn saxofoon leren spelen bij een muziekvereniging. Jeugdorkest gedaan, harmonie gedaan. En nog steeds zit ik in een big band.
Oh, leuk. Ja.
Met saxofoon of zang. Het is maar net hoe het uitkomt, zeg maar, wie er aanwezig is. Ja. Dus dat is af en toe heel handig. Met theater. Ik ben op een gegeven moment een paar keer gaan kijken bij Spot uit Den Haag. En een vriendinnetje van mij speelde daarmee. En ik sportte toen met. Zij gaf les op de sportschool waar ik sportte.
Ja.
En nog een andere instructeur die speelde ook bij Spot. En die hebben volgens mij toen dat jaar dat zij Lemmy speelde, hebben ze denk ik bijna die hele sportschool bij ons dat theater ingekregen. Want het is echt een soort van. Soort van rally om zoveel mogelijk mensen dat theater in te
krijgen.
Wie krijgt
de meeste mensen mee?
Ja, nou, het was echt naar elke sport. Dus jongens, dan staan we in theater. Superleuk als je komt kijken. Maar iedereen kwam ook kijken, dus dat was ontzettend leuk. En toen zag ik dat en ik dacht, nou weet je, ik ga bij een amateurvoorstelling kijken. Het zal vast niet zoveel zijn. En nou ja, weet je, ik ga voor hun. Ja. Ja, dat is leuk.
Ze hadden het goed verkocht.
Ze hebben het onwijs goed verkocht. Ja. En nou, weet je, maar je denkt dat ook. Je vindt het leuk om je vrienden te steunen in hun passies. Hè? In ieder geval, dat vind ik altijd heel erg leuk. En toen gingen kijken en toen zat ik van, zo, wauw, dit is best wel wel iets minder amateuristisch dan dat ik had verwacht. Dit is best wel echt heel goed.
Ja.
En ik denk dat er toen een zaadje is geplant. Dat ik dacht van, wauw, oh, dit zou ik ook echt wel willen. En het jaar daarna speelde zij Bloedhorst, Dans der Vampieren.
Ja.
En dat is een van mijn all-time favorite shows. En toen zat ik daar en denk, oh, had ik daar maar gestaan. Dit wil ik doen.
Oké, okay, dus je had de eerste gezien en de tweede ging je weer kijken.
Ja.
En toen was je eigenlijk verrast ja, dat je niet al aangestoven
had. Ja, bij de... Nee, ja, weet je, er zat een privé reden achter waardoor ik dat jaar geen auditie heb gedaan. Want
je
dat
had
ik eigenlijk
wel
heel graag.
Nagedacht.
Ik heb er echt over nagedacht. Dat ik dacht van, oh, maar dit zal echt heel tof zijn. Dit is echt een van mijn all-time favorite shows. Hoe tof zou het zijn als ik die kan doen? Weet je, als mijn eerste echte, zeg maar. En nou ja, goed, dus ik ging kijken. En ja, toen zat ik echt in mijn stoel van, ja, weet je, scheid. Ik ga gewoon auditeren en we zien hoe het de rest van het leven loopt.
Ja.
En toen ging ik auditeren voor Moulin Rouge.
Oké. Okay.
En ik weet nog dat ik daar kwam en ik heb een dansauditie gedaan, een zangauditie gedaan en een aantal soort van grote auditierepetities, noem ik het maar.
Dat, met groepen dan?
Ja, met de hele groep. Ja. Dat, zeg maar, er werd gewoon een spelauditie, weet je. Of in ieder geval, er werden dan wat dingetjes, wat oefeningen gedaan. Zo van, nou, we gaan kijken wie wat en hoe is
ja,
wat.
Dat je een beetje tegenspelers hebt.
Ja,
okay.
Ja, en ik weet ook dat ik bij die zangauditie zong ik van Mijn Pakkie Aan uit Aida.
Oké. Okay.
En die kende ik zowel in het Nederlands als in het Engels. En ik weet nog dat ik halverwege, omdat ik de tekst niet meer wist, ben ik omgeschakeld naar een andere taal. Dat ik dacht van, oh fuck, dit kan ik echt niet maken. En nou, het was wel, oké, prima. Ja, weet je, dus er werd geknikt en gedaan.
De zang was verder goed.
Dus ja, nou ja, dat.
Daar gaat het toch
ook daar om. Daar gaat het om. En ik heb toen ook gezegd, weet je, van, ik hoef geen rol. Ik hoef niks groot. Ik zou het alleen maar heel tof vinden om mee te mogen doen.
Ja.
Dat is het doel van deze actie. En toen, 2 weken later was het van, je bent gespot. Je zit erbij. En toen werd ik gevraagd of ik een van de marmelaats wilde zijn. Dus zeg maar een van de 4 opperhoeren, om het zo maar te zeggen. Ja, een stuk is
mag
niks zonder
zeggen,
een hoer.
Ja.
Dus mijn allereerste productie was met mijn titel tot aan mijn kin in een korset. In een netpanty op hoge hakken met haar van met een enorme kuif op mijn hoofd. Ja, het was echt zo'n... Zo, ja, dat kun je natuurlijk niet zien, maar denk Elvis kuif en dan keer 10. Die had ik op mijn hoofd staan. En op de eerste rij mijn moeder en mijn broer. En
helemaal
ik moest helemaal trots. Tuurlijk. Vooral toen ik voorover moest buigen. En dat ze zo recht met decolleté in keken. Dat ik dacht van, yes, top dit. Nee, maar ik heb dat jaar, weet je, ik wist, zonder arrogantie, weet je, ik wist dat ik goed kon zingen.
Ja.
Maar ik heb dat jaar zo ontzettend veel geleerd over show maken.
Ja.
En gevoeld van, oh, maar dit is echt... Dit is wat ik wil doen.
En wat waren de grote verrassingen dan daarin?
Nou, eigenlijk dat het allemaal bij elkaar komt. Ik heb jaren gedanst. Ook, weet je, streetdance, jazz, stijldansen. Ik heb het allemaal gedaan. Maar ik had bijvoorbeeld nooit zang en dans en spel met elkaar gecombineerd. En dat kwam in dit keer helemaal samen. In een spektakel van 2,5 uur. Waarbij we ons rot renden. En het was allemaal fantastisch. En die hele theaterervaring, ik ben nog nooit in zo'n diep donker zwart gat gedonderd na een week theater.
Ja.
Ik was er echt ziek van, echt letterlijk.
Het was een hele mooie piek, maar het was ook een groot dal
erachter. Ja, het was een heel diep donker zwart gat. Ja. Dus.
Hoe heb je dat dan weer rechtgetrokken? Door er zeker van te zijn dat je het jaar erop weer meedoet? Of spelen ze vaker dan
één product per jaar. En toen was eigenlijk bekend. Dat, wat zouden we het tweede jaar zouden we gaan doen? Volgens mij werd er toen gesproken over Elisabeth.
Oké. Okay.
En dat ik dacht van, wauw. Dus ik had me helemaal bedolven onder alle Weense, Duitse uitvoeringen van Elisabeth die op YouTube staan. En alle muziek en alles.
Je was al gelijk aan het speuren.
Ik zat er helemaal
luisteren.
In. En... en toen kwam het... Ja, we krijgen de rechten niet, dus we kunnen het niet spelen.
Ja.
We gaan Legally Blonde doen. Oh.
Dat is heel wat anders, ja.
Oh.
Ja.
Oh. Ja, echt, dat was echt mijn rechts. Dat ik dacht van, oh mijn god, nee toch. Niet oh my god, maar echt oh mijn god.
Maar zet je ook de twijfelen van, ga ik dit wel doen dan?
Nee, voor mij was het zonder twijfel dat ik mee wilde spelen. Want ja. Het was gewoon,
ja, maar je had wel zoiets van, okay, misschien dan maar naar iets meer naar de achtergrond.
Ja, ik, maar, nee, nou, maar
is niet gelukt.
Nee, zeker niet. Nee, nee, maar ik ging ook naar die show kijken. En heb, er staat een fantastische versie met Laura Bell Bundy op een MTV-uitgave. Staat ja, op YouTube. Ja. Nee, je kan bijvoorbeeld achter kijken. Die is perfect, die vrouw. Maar dan ga je kijken naar wat zit er voor mij als, als wat vollere vrouw. Wat voor rollen zitten er voor mij in? Ja, die hoofdrol kan ik wel op mijn buik schrijven. Weet je, behalve dat er ruimte genoeg is. Ik denk, ja, wie gaat mij casten als blonde Barbiepop? Ja. Weet je, ik kan het van voor tot achter helemaal zingen. Maar ik ben natuurlijk totaal niet overtuigend als weet je, Malibu Barbie.
In het verhaal, ja, precies.
Ja, het klopt helemaal niet. En toen dacht ik, nou, doe mij maar zijn hoofdcheerleader of zo, weet je. Met die ene met die grote bek. Dat is, nou, die past wel leuk bij mij. En toen dacht ik, ja, dat is het eigenlijk ook niet. En toen dacht ik, nou, weet je, if all else fails, doe dan maar Paulette, de maffe vriendin. Dus dat was eigenlijk ook voor mij dat ik
je gedachtegang
zo van ja, ik heb echt oprecht ook gezeten. En toen de tijd had ik zangles bij de vocal coach, zeg maar van Spot.
Ja.
En ik heb het ook met hem besproken. En hij zei: ja, maar als jij, hij heeft toen ook letterlijk gezegd: hij zei, ja, weet je, er zit voor jou niet echt ja, iets in. En toen dacht ik: ja, weet je, nou dan heb ik scheid, dan ga ik gewoon voor die hoofdrol auditeren en dan zien we waar het schip strandt.
Oké,
okay. Ik dacht: ja, ik moet ergens mee auditeren met welk nummer.
Ja.
Dus ik had dat voorbereid en ik denk, ik ga die auditie gewoon in. En ik denk dat ik de enige ben die de eindnoot heeft uitgezongen van Zoveel Beter. En
hallo?
Ja, de eerste keer met de auditie.
Vlak mij niet uit.
Vlak jou niet uit, schat. Nooit niet.
Nee,
maar weet je, ik heb gewoon, ja, ik zeg ook, ik heb gewoon, ik vind auditie doen ook heel erg leuk. Dat klinkt heel stom. Ik weet dat heel veel mensen het verschrikkelijk vinden.
Ik vind het ook leuk.
Maar ik denk dan, ja, weet je, ik ga gewoon lekker mijn liedje zingen. Ik ga mijn tekstje zeggen.
Nou ja, dat is jouw ding natuurlijk. Je voelt je dan gewoon op je gemak. Ja, je bent heel zelfverzekerd. Want je kan ook goed zingen.
Nou ja, of het zelfverzekerd is, weet ik niet. Maar ik denk van, ja, dit is voor mij niet anders dan wanneer ik op een podium sta en ergens anders een liedje moet zingen.
En die vinden het leuk om je te laten horen.
Ik vind het gewoon leuk om te zingen en om te laten horen wat ik kan. Ja, tuurlijk. Dus ik ben die auditie ingegaan. Ik weet nog, het was een hele lange dag en het duurde eeuwig. En toen kwamen ze op een gegeven moment. Ja, we willen eigenlijk dat je terugkomt voor Elle. En toen stond ik, ik denk dat het Esme of Lied was die kwam. En ik stond er aan te kijken. Ik zeg, voel je je wel lekker? Ik vind het een beetje bijzonder dit. Nee, maar echt, we willen je echt heel graag horen. Oké, okay, nou ja, dan.
Je had ze toch op ideeën gebracht.
Dan doe ik dat dan wel. Ja. Nou ja, en uiteindelijk, na vele weken en een heel raar proces. Met vissen, oogrol en alles. Werd duidelijk dat ik en nog drie anderen de hoofdrol zouden gaan delen. Waaronder Mavis, en daar ken ik Mavis dus ook van.
Ja. Dus jullie hebben dezelfde rol
gedeeld.
Gedeeld, ja.
En speelden jullie op andere avonden dan wel mee in andere rollen?
Ik niet.
Ik had wel nog een andere rol daarnaast. Maar wat ik het mooie vond toen, we hadden vier L's. Maar we hebben gekeken, want er was altijd één voorstelling dat je niet speelde als L. Ja. Dat je niet op was. Want het waren vijf voorstellingen totaal.
Ja.
En Kirsten en ik waren elkaars PA. Dus als Kirsten speelde, dan was ik haar PA achter de schermen. Dus ik zorgde voor haar kostuums. Ja. En zo ook andersom.
Omdat je de rol allebei van voor tot achter kent.
Ja, je wist niemand waar je moest omkleden.
Niemand weet beter. En ook als je afrent, wat is mijn eerste zin? Zo, dat soort dingen.
Ja, ja, ja.
Wie weet dat nou beter dan een andere L?
Ja.
Die zou het ook moeten weten, zeg maar. Precies. Dus, ja, wij werden aan elkaar, tenminste volgens mij wel zelf ook een beetje gekoppeld. Wij willen
dat voor elkaar doen.
Ik vertrouw jou gewoon.
Ja. Nee, maar dat was ook gewoon heel erg fijn. En ja, voor mij was het toen nog natuurlijk helemaal heel vreemd. Want ik was 22 weken zwanger dat ik die rol speelde.
Ja.
Dus dat was ook nog echt een heel erg ding. En in het hele proces had ik eigenlijk heel weinig. Ik heb denk ik dat ik één hele doorloop heb gedaan.
Ja, het liep allemaal een beetje niet zo handig.
Heel erg heel bijzonder.
Ja, ik had zelf ook een heel hoog stresslevel. Dus ik was toen zo blij dat jij gewoon mijn vaste rots was. Gewoon dat ik dacht, ik begon al toen de voorstelling met, ik heb helemaal niks klaargelegd. Toen zei je, alles ligt klaar, alles komt goed. Je gaat gewoon lekker spelen, je kan het.
Ja, ik zorg ervoor dat je in de goede kleding opgaat. Ik laat je niet in je blootje opgaan.
Ja, ik had echt, als ik afrende, had ik geen idee. Dan werd ik echt,
Hup, schoenen uit, ding uit, hup, en je werd weer in de volgende gehezen.
Doei, succes.
Ja,
ja. Maar zo werd het bij mij ook. Ja. Van, weet je, je stapt af en ja, die show duurt 2,5 uur. En ik denk dat je 2 uur en 25 minuten op bent. En in die andere 5 minuten heb je een spoedverkleding.
Ja.
En dan doet de rest even snel een dansje.
Ja,
om
ja,
te
precies.
zorgen dat Elsa gekomen
is. En zelfs terwijl je spoedverkleding staat te doen, heb je zelfs nog teksten ook.
Ja.
Oh ja.
Zeg okay. maar in die show. Ja, het was een gekke huis. Het was fantastisch, maar het was echt een gekke huis. Ik heb echt een diepe, diepe bewondering gekregen voor Kim Lian, die dit ook heeft
gedaan.
Ja,
die dat keer aan keer doen.
Ja.
Maar Meef, je zegt net, er waren 4 L's
ja.
en 5 voorstellingen.
Ja. Ja. Maar daarom speelde ik maar 1 voorstelling L. En de andere voorstelling heb ik 3 een andere rol gespeeld. Maar Kirsten was 2 keer L.
Ja.
Okay.
En de andere 2 waren ook 1 keer.
En waarom hebben ze dan zoveel mensen in dezelfde rol? Is dat zodat
dat weten wij nog steeds niet hoe dat uiteindelijk...
Dat hadden ze achteraf ook beter anders kunnen doen.
Want ik weet wel, er zijn natuurlijk ook verenigingen die hebben wel een dubbelcast of een...
dat was bij Spot ook altijd zo. Die hebben altijd een dubbelcast gehad.
De rest van de rollen was wel gewoon dubbel.
Ja. Oh, oké. Okay. Dus die alleen, wisselden gewoon
we hebben met z'n vieren kwamen we in de final call, zeg maar. Dat we gaan kijken wie van die 4, welke 2 zouden het gaan worden.
Ja.
Eentje zou 3 voorstellingen doen, eentje 2. Ja. Dat zou het eerst zijn. Toen kwamen ze op een gegeven moment op het idee van nou, dan gaan we 2 doen, 2 voorstellingen. En 1 persoon mag nog 1 voorstelling L doen en een andere rol daarnaast.
Ja.
En dan zou er eentje echt afvallen en die zou alleen maar een andere rol doen. En we zaten met z'n vieren in dat hele projectproces eigenlijk. Auditie, auditie, auditie.
Van wie van de 4 valt er nog af?
Ja. Echt ronde na ronde. En we zaten op een gegeven moment... We waren ook
ik denk dat we allemaal
team.
Wel ook een keer hebben gezegd van... Weet je, nou laat maar, anders
doe
ik het wel
ik stap
niet.
Er wel uit,
ik stap er wel
kunnen
uit,
gewoon,
dan kunnen jullie dat lekker doen.
Het was
doen.
Heel heftig, weet ik nog. En we zaten op een gegeven moment... We waren een soort van klaar. En we zaten met z'n vieren op de grond in de danszaal. Van nou, te wachten op de uitslag.
Kom maar op dan.
En toen kwamen ze binnen... En dat antwoord, daar moet je nog even op wachten.
Ja, maar dat is niet eerlijk, Meef. Jij weet het antwoord al.
Nou, Kirsten en ik weten het antwoord allebei al.
Dan is het 2 van de 3. Dat is helemaal niet eerlijk.
Dat is wel de meerderheid al.
Ja, ja. Maar kan ik dan niet gewoon alvast naar deel 2?
Zodra die online staat, kan jij lekker naar deel 2.
Oh ja.